gaan verder met hoofdstuk 8 van Matthäus. We hebben het over die bergreden, daar hebben we wel doorgekeken, maar tegelijkertijd wij zijn nog eigenlijk bezig met die, nu als je iets wil bekijken, dan is het goed om de resultaten te zien en dan te zien wat we verder kunnen leren. Dus we zijn eerst nog bezig, vorige week hebben we gekeken naar de resultaten en toen hebben we gekeken naar die... wat er gebeurde na die bergreden. En wat er gebeurde na die bergreden was best mooi. En toen hebben we eerst gezien. Er komt er een aan en die weet dat de Heer hem kan verlossen. Dat is wel mooi om dat te weten. Maar of hij wil, daar was hij dan nog niet zo zeker van. En dat was het eerste van hoofdstuk 8. Die man die naar hem toe kwam. En die, hij kan me wel verlossen van mijn laatheid. Maar zou hij dat ook willen doen? En misschien zijn er toch mensen die dat vaak tegenkomen. Dat ze zeggen, ja, ik weet wel dat hij kan, maar wil hij dat ook? Ja, nou, dan de volgende die komt. En dat is, ziet u in vers 5, dat is die hoofdman. En die komt naar hem toe. En die was... meer zeker van allebei. Hij zegt, ja, ik weet dat hij het kan en dat hij het ook wil. Dus, maar als dan de Heer zegt, ik zal komen, dan zegt hij, ja, maar ik ben niet waardig. Dus die was weer een stapje verder, zou we haast kunnen zeggen. En tegelijkertijd, als je het woord van de Heer gaat ontvangen, dan moet je wel hem zelf ontvangen. Dat is wel duidelijk, denk ik. Zo, dat is de tweede die we daar tegenkomen. En de Heer zegt, ik zal komen. Dus we hebben verschillende dingen hier gedaan. Hij kan verlossen. Hij wil verlossen. En hij komt om te verlossen. Ik bedoel dus niet dat je zegt, nou moet hij nog ergens vandaan komen. Hij is er al. Huh? Hij gaf dat woord. Toen hij dat woord sprak ook voor die hoofdman. Toen was hij ook daar. Wanneer de Heer zijn woord spreekt, dan is hij ook daar aanwezig. Zo, we zijn bezig met de aanwezigheid van God. En dat is belangrijk dat we dat zien, dat die aanwezigheid van God er is. Dat we niet zomaar een verhaaltje vertellen. Pas was er ook iemand die zegt, ja, ik hoorde een boodschap en die boodschap was wel goed eigenlijk, maar er miste iets. En dan moet ik even terugdenken aan de keer dat mijn vader vroeg of dat ik met hem meeging naar een zekere kerk, zal ik even zeggen. En ik zeg, is goed. En toen kwam hij weer terug en hij zegt, hoe voel je dat? En ik dacht dus, nou, maar ik ga dat niet zeggen, want misschien zie ik wel een beetje meer. Als je zelf spreekt, dan zie je dat toch meer als waarschijnlijk. Dus ik zei, maar nou, dan heb ik, toen ik erover nadacht, ja. Die man die had wel alles genoemd, maar toch was er iets dat mis was. En wat was er nou mis? Dat de Heer Jezus werkelijk het centrale punt was. Dat je kon weten, hij is daar. Huh? Ik heb er ook eens een keer over gesproken. Er is een plaats bij mij. We zijn bij hem. Huh? Dat moet er direct zijn. Als iemand binnenkomt, dan moeten ze weten of dat het nou hier is of bij ons thuis. Dan vind ik ze moeten weten, hier is de Heer aanwezig. Dit is niet zomaar, je komt zomaar binnen, je drinkt een kopje koffie. Ze moeten weten, al was dat er niks gezegd wordt, ze moeten weten, de Heer is aanwezig. Huh? Die aanwezigheid moet je altijd zien. Goed, zo dat zien we de Heer. En dan gaat de Heer zelf op stap, als het ware. Maar hij wordt gevraagd. Daar moeten we dus niet overheen lezen, want dat zien we dus niet hier. Maar dat zien we wel in Marcus 4. En dat is wel mooi, dat je dingen soms naast elkaar legt. Zal ik je zo ook laten zien hoe ik dat gedaan heb. Maar in ieder geval, dus dan krijgen we... Dus dan gaat hij naar die schoonmoeder van Petrus toe. En dat is ook heel bijzonder, want daar wordt hij wel om gevraagd. Daar wordt gebeden dus. En dan is hij ook weer aanwezig. Zie je, is dat iets dat we voortdurend dat we dat zien, dat we dat bemerken, dat de Heer is aanwezig. Is hij aanwezig, is hij zo bewust aanwezig in je leven? Dat je zegt, ja, het was wel moeilijk, maar ik weet, de Heer is aanwezig. Het is niet zomaar, ja, de Heer is erbij, we zeggen dat makkelijk. Hè? Nee, hij is aanwezig. Geef toch een beetje een diepere gedachte daar. Hè? Ik hoop dat we dat zo even meenemen. Goed, dan gaan we weer verder. Dus dat ging over de schoonmoeder dan van Petrus, hè? Dat was de derde. En dan komen we er nog eentje tegen, want dat is heel apart. In vers 18 van hoofdstuk 8. En Jezus vele scharen ziende rondom zich bevallen de andere zijde over te varen. Zo, ze gaan naar de overkant. En, maar nu voordat ze gaan, lees je, hey, er kwam een schriftgeleerde die kwam eraan. Dus die kwam, en eigenlijk, misschien moest ik dat niet zo zeggen, maar ik dacht het wel, dus ik zal het ook maar zo zeggen. Ik dacht, zat hij daar nou op te wachten? Die schriftgeleerden die hadden nooit zoveel goeds te zeggen over hem. En die waren eigenlijk altijd aan het argumenteren. En wat was nou de bedoeling hier van die schriftgeleerden? Zat hij echt, was hij daar om de aanwezigheid van de Heer? Nou, het staat er niet bij. Maar er staat wel iets verder. Er kwam een zeker schriftgeleerde tot hem en zei tot hem, meester, hoe noemt je hem? Meester. Hij noemt hem niet Heer. Wie is de Heer in jouw leven? Is die je meester? Of is die je Heer? Een van de dingen die ik tegelijk wil aanhalen. Ik weet dat staat in liederen soms. Maar dat je er bewust bent van dat dat niet helemaal klopt. Hij is de koning van mijn hart. Nee, hij is de Heer van mijn hart. Hij is de koning van Israël. Hij is de Heer van de gemeente. Hij houdt die dingen even verschillend. Want de koning spreekt van een aarts. Hij spreekt van het aardse. De Heer spreekt van het hemelse. En wij zijn met het hemelse bezig, niet met het aardse. Hè? Ja, je mag wel met het aardse bezig zijn. Dus straks zul je ook nog wel even met het aardse bezig zijn. Kopje koffie en wat eten zo wel. Maar dat is weer aards. Maar tegelijkertijd, we zijn met het hemelse bezig. Hè? Dus het leven van ons is in Christus, in de hemel. Onze positie. Zo van daaruit denken we. Er kwam dus een schriftgeleerde, die zei tot hem, meester, ik zal u volgen. Nou, dat is wel eventjes wat gezegd. Ik zal u volgen, waar gij ook heen gaat. Zo, dat is, zou je dat durven zeggen vanmorgen? Ik zal u volgen, waar gij ook heen gaat. Daar moeten we wel eventjes naar kijken straks. En dan zegt de Heer Jezus iets. En dan heeft hij het over vossen. Vossen hebben holen. Holen, nou dat is niet zo erg. Dat is nou ook weer niet zoveel bijzonders. Ik vang wel eens een paar mollen. En die zitten ook in holen. Hè? En die zitten onder de grond. Dus ik kan dan beslist niet zeggen dat. Hoewel ze dat heel kunnen doen. Maar je kan ook daar weer in zien hoe God ze gemaakt heeft. Weet je, dat zo'n molletje die heeft al zijn gangen gemaakt. Zodat het water afloopt. Ze heeft een diepere gang gehad. Hij heeft er eentje waar hij gaat eten. Hij eet 3 uur. Dan gaat hij 5 uur slapen. Hij doet alles best op zijn rijtje hoor. Maar, hij kan 10 tot 12 meter per uur graven. Hè, hoe was dan gedacht? Zo'n klein molletje. En die heeft er toch schoppen aan zitten. Ik zou vertellen. Die kunnen verder hoor. Dat is echt een bijzonder iets. Maar dus hij zegt de vossen hebben holen. Nou, en de vogelen des hemels. Nesten. Nou, ik kan ook niet zeggen dat ik in een boompje zou willen liggen. En daar in zo'n nestje. Ik zie wel eens die ooievaarsen. Die kunnen zo'n nest bouwen. Helemaal bovenop zo'n elektriciteitspaal. Hè. Ik bedoel, niet van die dunne paaltjes, maar die hele grote dingen. En er soms helemaal boven erop. Nou, ik kan me niet zeggen dat me dat nou direct aantrekt. Hè. We zijn wel eens op die Euromast geweest. En dat is ook al hoog genoeg. Hè. Dus sommigen voelen zich daar ook al zweven. Dus goed, dus zien we niet direct naar uit. Maar de zoon des mensen, en dus dat is niet alleen de zoon des mensen, dat is de zoon van God, en dat is God de zoon, die heeft niet waar hij zijn hoofd kan nederleggen. Soms ben je toch wel blij dat je een huisje hebt en een bedje hebt, hè? Een huisje en een bedje, het lijken zulke eenvoudige dingen, het lijken zulke dingen die we zo aannemen, hè? En wat te eten en te drinken en zo al. Dat nemen we zo aan. We vinden het zo gewoon. En als we het niet hebben. Nou jongens, dan zullen we er nog wel even wat van zeggen. Hè? Want het is zo toch. Nou, ga maar verder. En hier de zoon des mensen. Heeft niet. Waar zijn hoofd nederlegt. Dat is wat. De Heer Jezus is gekomen. Naar deze aarde. Is mens geworden. Voor u en voor mij. En hij had niet waar hij zijn hoofd kon nederleggen. Hij is mens geworden. Hij is ons gelijk geworden in onze mensheid. In ons mens zijn. Maar eigenlijk nog veel minder.
Hij had niet waar hij zijn hoofd kon neerleggen. Hij had geen bedekking. Hij had geen voorziening. Ja, natuurlijk, hij was de voorziening. Maar hij is, ziet u de vernedering van de Heer Jezus? Ziet u de vernedering van de Zoon van God? Ziet u de gave van God naar ons toe? Dat de Heer Jezus zo gekomen is. Als we er ook straks aan denken, aan als je avondmaal viert en je bent zo rond de persoon van Christus. Hoe diep dat gaat. Hè? Maar dat heeft hij gegeven. Gegeven. En hij is geworden mens. In de gelijkenis van de zondige mens. Wat is dat toch bijzonder. Hè? Hij had niet waar hij zijn hoofd kon nederleggen. En dan komt er hier iemand naar hem toe. Komt er hier iemand naar hem toe. Iemand die dus de Bijbel, de Oude Testament schriften gestudeerd heeft. Die komt naar hem toe. En die heeft wat te zeggen. En wat zegt hij? Wat zegt hij verder? Eigenlijk hoort u niks meer van hem. Zie je dat? Je hoort niks meer van hem. Het is ineens klaar. Is hij hem gevolgd? We weten er niet van. Ineens. Neem maar een woord soms. En ineens is die mens weggekeerd. Wil je Jezus volgen? Of ben je ineens weggekeerd? Ja. Want dit is wat de Heer Jezus ons hier geeft. Een ander uit zijn discipelen, ik denk niet dat hij een van de 12 was, maar er waren meerdere discipelen, zei tot hem, Heren, laat mij toe dat ik eerst heen ga en mijn vader begraven. Die had weer iets anders. Die wou dus even geëxcuseerd zijn. Weet wat, Heren, straks dan kom ik ook. Dan moet de Heer toch wel blij mee zijn, hè? Met zo'n belofte van een mens. Houd dat even goed in de gaten. Het is een belofte van een mens. Ik ga straks ga ik ook mee. Maar ik moet eerst naar huis toe. Mijn oude vrouw of die oude man. Die moet ik eerst gaan verzorgen. En dan kom ik ook. Als dat gebeurd is. Dat kan nog even duren. Dat kan nog een dag duren. Dat kan nog een jaar duren. Dat kan nog 10 jaar duren. Maar dan kom ik. Zie je dat? Gaat men vooruit, hè? Want het is niet een kwestie van iemand ligt er dood, ik moet naar de begrafenis toe. Nee, de kwestie is hier, dat ze zijn op ouderdom, in ouderdom, en op een gegeven moment gaan ze sterven, en dan, hè, dus het gaat eventjes duren. Hè, dus het is niet, er is daar iemand gestorven, en dan moet ik naartoe. Nee, dat is niet het idee hier. Nee, laat de doden, en dan heeft de Heer Jezus daar een antwoord voor. Lijkt me wel een beetje ruw antwoord, hè? Laat de doden hun doden begraven. Ik denk dat we dat op vele manieren kunnen bespreken. Hè? Want wie is de dood? Ja, degene die de Heer Jezus niet kennen, die zijn dood. Efeze 2. Dus die zijn dood. En laat die, degene die dood zijn, laat die hun doden maar begraven. Hè? Laat die daar eerst mee bezig zijn. Maar nu krijgen we iets, Heer, en dat staat, volg mij. Volg mij. Twee woordjes, dat is niet veel, hè? Twee woordjes. Volg mij. Wat betekent dat? Moet eens kijken even in je Bijbel naar Johannes 21. Johannes 21. En hou je Matthäus vast, we komen zo terug. Johannes 21. En daar lezen we van Petrus. Petrus in, en dat is het laatste hoofdstuk dus van Johannes. En dan wordt de Heer Jezus, die vraagt eerst aan hem of dat hij hem lief heeft. En dat vraagt hij dan 3 keer. En dan zegt hij, wijd mijn schapen, wijd mijn lammeren. En zo. Maar een beetje verder, dan zegt de Heer Jezus wat nu op aan gaat komen in vers 18. In vers 18 lezen we van Johannes 21. Voorwaar zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf. Ja, dat ben je gewend, hè. Ik ga waar ik wil. Nou, dat is dan nu over, zegt hij.
En wandelt waar gij wilde. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken. En een ander zal u worden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij betekende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide hij tot hem, volg mij. Dus eventjes dit. Het wordt, wat wordt er voor hem gezet? Wat wordt voor Petrus gezet hier? Want daar gaat het natuurlijk om. Voor Petrus wordt gezet het kruis. Zie? En het wordt voor een ieder die de Heer Jezus wil volgen, dan wordt het kruis voor gezet. Er is nergens, vind je in de Bijbel, nou, kom mij maar volgen en dan wordt alles mooi en makkelijk. Dat kom je in de Bijbel niet tegen. Hoewel, als je het zou geloven, zou je dat in het vandaagse evangelische wereldje, zou je dat onderhand denken, hè? Dus allemaal pie in the sky. Maar nee, dat is echt niet. Nee, er is een kruis. Hij houdt het kruis voor ons. Willen we Jezus volgen? Een kruis. En wat is er zo mooi van? Wat is er zo mooi van? Want u vindt een kruis niet mooi. Of toch wel? Ja, er zijn er die hebben kruis, een kettingje met een kruisje eraan. Ik heb een pen gekregen, er zit ook een kruisje aan. Een goede herinnering. En die hebben zelfs oorbelletjes en er zit ook kruisjes aan. En dat wordt dus eigenlijk gezegd mooi voorgesteld. Het ligt eraan wat je er natuurlijk mee doet. Als je een kruis in je oren hebt, of je een kruis in je nek, dat zou dan moeten betekenen dat je daar voortdurend aan herinnerd wordt. Huh? Dus als het op die manier is, dan is het goed. Maar is het anders, wacht dan even ermee. Houd dan even in de gaten. Ik heb het graag bij me. Ik vind het een mooie herinnering. Het kruis. Waarom? Waar is er zo rijk in? Omdat allereerst aan de Heer Jezus, die heeft aan het kruis, heeft hij de overwinning behaald. Daar is het leven begonnen. En waar begint voor jou het leven? Aan het kruis. Aan het kruis. Wanneer jij zelf stopt met dat leven en de Heer Jezus je leven overneemt, daar begint het. Dan is het niet meer mijn leven, maar zijn leven. Daar begint het leven. De Heer Jezus zegt, volg mij. Twee heel kleine woordjes, hè. Vier letters. Mij is eigenlijk drie letters. Hè? Niet waar. Dan moet je even verder lezen met me. Want vind je daar jezelf ook niet een beetje in terug? In vers 20. En Petrus zich omkeerde en zag de discipel volgen welke Jezus lief had. Dat zal Johannes geweest zijn. Die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was. En ze gezegd had, Heere, wie is er die u verraden zal? En als Petrus deze zag, zei hij tot Jezus, Heere, maar wat zal deze? Zo, moet je even voorstellen. Petrus, die was aan het volgen. Dus die volgde de Heer Jezus. Helemaal? Nou, nee, niet helemaal. Want hier ging de Heer Jezus, hier ging hij, maar hij keek die kant op. Want dan zag hij een ander. En wat deed die ander? Ja, wat moet die nou weer doen? Ja, maar daar heb jij niks mee te maken. Dat is een beetje ruw gezegd, hè. Dat zegt hij ook daar in Matthäus 8. Laat de doden hun doden begraven. Wat zegt de Heer? Daar heb jij niks meer nodig. Volg gij, zie dat in vers 22 komt de Heer Jezus dat vertellen. En Jezus zei tot hem indien, ik wil dat hij blijft totdat ik kom. Wat gaat het u aan? Nee? Bemoei je eigenlijk er niet mee. Je kijkt dus weer, zie, het gaat er om het kruis. Volg mij en dan ben je, als jij gestorven bent, ben je met mij bezig en niet met hem. Ziet u waar dat sterven ons ook in leidt? Het niet kijken naar een ander, maar kijken naar hem. En als we dat altijd doen, als we opzien naar hem, dan hebben we geen trouble met hem of haar. Zie je het? En het meeste probleem hebben we toch wanneer onze ogen afwijken en naar die ander gaan zien. En ineens, we hebben het over de ogen, dan hebben we het over de gedachten, het verstand, hè, en dat wordt getrokken. Efeze zegt dat zo mooi in hoofdstuk 1. En dat ge de ogen van uw verstand geopend mogen worden. Dat we daar werkelijk ogen voor mogen hebben. Dat we mogen zien, hè, dat, hé, daar moet ik niet naar kijken. Ik moet voor me kijken. Ik moet alleen maar volgen. Leer mij volgen zonder vragen, Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen. Met een rustig, kalme moed. Het begint in de rust, zoals ik net zei. We beginnen, we leven vanuit de rust. Wat een rust is dat, hè? Om te leven vanuit de rust. Wat een kracht dat is, hè? Heb je eens gezien hoeveel kracht dat er zit in rust? Daar zit de kracht. Kracht ligt niet in bezig zijn, de kracht ligt in rust. Zo, hier hebben we dat. Ik wil dat hij blijft totdat ik kom. Wat gaat het u aan? Want hij zei niet dat hij zou blijven tot hij weer kwam. Dat zegt hij niet. Hij zegt, als ik zou willen dat ik dat deed. Hè? Dus je moet er niet iets van maken dat er niet staat. Hè? Dus nee, het gaat erom wat ik met hem doe. Dat heeft niet mee te maken. En dat is voor een ieder van ons zo. Wij hebben te maken met de Heer Jezus. En dan zegt hij heel persoonlijk, volg gij mij. En moet je luisteren, geliefde. Dat lost toch zoveel problemen op, hè? Dat lost eigenlijk al je problemen op, hè? En als ik nu vanmorgen hier bij de deur gestaan had, had ik gezegd, zeg, mag ik eens even al je problemen overnemen? Hoeveel heb je er? Veronderstel dat je ze met, dat je allemaal met een zakje vandaag, als we op reis gaan en we gaan bijvoorbeeld weer vliegen, dan moeten we doorzichtige zakjes hebben nu. Hè? En je mag hem een klein beetje meenemen, heb je dat wel eens gezien. Hè? Dan moet je een plastic zakje hebben. Dus mag je doorkijken. Nou, veronderstel dat je allemaal binnenkomt en ja, allemaal draag je je zakje met je problemen erin. Hè? Dan komen ze binnen. En ik sta bij de deur, dus mag ik dat overnemen? Mag ik dat overnemen? Ja, graag. Nou, hier kunnen we ze allemaal werkelijk kwijt. Hè? Hier kunnen ze werkelijk allemaal kwijt. Ziet op de overste leidsmannen de volgende van het geloof. Een geweldig iets, hè, dat God toch zulke dingen aan ons geeft. Wat een rijkdom, hè. Wat een genade door onze Heer Jezus Christus. Zo, je ziet dat die schriftgeleerden en die andere discipelen, wie ze ook geweest zijn, dat weten we niet, dat staat er niet. Nog even verder met die, dat moet ik toch eventjes aanhalen, hoor, van de volgen, hè. Ik moet even teruggaan met me naar Numeri. Numeri in het Oude Testament, Numeri. En dan gaan we naar Numeri 14. Dat is net nadat die mannen het beloofde land in zijn geweest, die verspieders. En die zijn inmiddels teruggekomen. En toch, ze wouden niet, ze durfden er niet in. En dan staat er iets dat ik met u wil lezen. Het staat er een paar keer eigenlijk gezegd. En dat zullen we ook een paar keer gaan lezen, want dat is zo belangrijk. Het verhaal kunt u zelf wel lezen. Maar Numeri 14, en dan komen ze dus terug. En er zijn er 10 van de 12 die zeggen, dit wordt niks, dit wordt niks. Dat zijn altijd de bemoedigende, hè? Het wordt toch niks. En nou, we hoeven maar één ding te doen, we hoeven alleen maar door te gaan. Hè? De Heer heeft beloofd, de Heer heeft het gegeven, we nemen het gewoon aan. Ja, dan kun jij wel zeggen, je hebt makkelijk praten, en dan weet je wat... Ik krijg heel verhaal kunt er aan toe. Nou, ik heb het land gegeven. Hoe lang was dat al beloofd? Dat was al beloofd aan Abraham. En nu zouden ze dat eindelijk gaan krijgen. Zeggen we even eindelijk. Nee, ze stoppen er nog maar eens een keertje 40 jaar bij. Het is toch wat ook, okay, iedere keer. Nou, je krijgt 2 keer 40 jaar al. En de eerste 40 jaar was toen Mozes nog in Egypte was. De tweede 40 jaar was toen Mozes in de woestijn was. En nu zijn ze nog eens een keer 40 jaar. Gaan ze zelf de woestijn. Dit is toch echt niet te filmen. Nou, het land was van hun. God had het gegeven. Zeg, heeft de Heer jou ook iets gegeven? Of heeft hij je zomaar alleen laten lopen? Heeft hij je helemaal losgelaten? Zeg je nou, ik kan niet meer verder. Nou weet ik het niet meer. Nee, God die gaat dus mee. En nu zijn er alleen maar 2, en dat zijn Caleb en Jozua. En Jozua, daar lezen we heel wat van. Caleb, niet zo gek veel, maar hij is natuurlijk iemand die heel bijzonder is voor de christenen. En daar lees je van hier. Dus die anderen, die hebben de Heer getergd. Maar in vers 24 lees je van Caleb. Doch mijn knecht Caleb, omdat een andere geest met hem geweest is, en hij volhardt heeft mij na te volgen, zo zal ik hem brengen tot het land in het welk hij gekomen was, en zijn zaad zal het erfelijk bezitten. Zie je dat? Voor 40 jaar heeft Caleb dan gelopen. Hij was in Hebron geweest. En hij had het gezien. En hij zegt, hier ga ik naar terug. Je weet waar Hebron van spreekt? Gemeenschap. Gemeenschap. Hij zegt, die gemeenschap, daar ga ik voor. Voor 40 jaar zag je het misschien niet van dichtbij. Maar al, iedere stap die hij nam. Gemeenschap. Ik ga naar de gemeenschap toe. En iedere stap van mijn leven is er één stap dichterbij. En iedere dag van mijn leven is er één dag dichterbij. En ieder jaar, al moet ik hier nog 40 jaar blijven. Maar ik ga daar naartoe. Ik ben onderweg. Ik volg de Heer. Zie je dat? Hij heeft volhard om de Heer te volgen. Geweldig is dat, hè? Geweldig is dat. Je komt dat later nog een keer tegen in hoofdstuk 32 moet dat zijn. In hoofdstuk 32 ook van Numeri. En dan wordt het ook later ook in Jozua. Maar dat mag je vanmiddag zelf lezen en opzoeken. Het gaat er mij om dat je eventjes naar die man Caleb gaat kijken. Die man Caleb, dat is werkelijk iets bijzonders. Vers 12 van hoofdstuk 32 van Numeri. Behalve Caleb. Zie, nou die andere in vers 11. Indien deze mannen die uit Egypte opgetogen zijn van 20 jaar en oud en daarboven het land zullen zien dat ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb. Want ze hebben niet volhard. Zo, God die laat ze daar sterven. Want ze hebben niet volhard mij na te volgen. We zien ook wat we verliezen wanneer we God niet volhouden. Eigenlijk in het positieve en het negatieve moeten we allebei even laten zien. En dit laten zien dat aan de ene kant we hebben een geweldig vooruitzicht. Want we hebben een belofte van God. Maar aan de andere kant zien we dan ook wat we niet hebben wanneer we die belofte niet nemen. Zie je? Dat is een geweldige belofte natuurlijk. Hè? God heeft alle beloftes in Jezus Christus gegeven. Ze zijn allemaal ja en amen. Hij heeft u gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. En die zijn ja en amen. Maar je ziet ook hier, degene die die belofte niet aannemen, wat gebeurt daarmee? Die zullen allemaal in die woestijn sterven. Ik weet, het is goed dat we dat niet weten. En het is goed dat we dat niet gaan bekijken. Maar ik denk, als je alle christenen bij elkaar kon nemen, en degene die toch eigenlijk in de woestijn leven, sterven. Ze hebben het hele leven, hebben ze maar cirkeltjes gedraaid, eromheen gedraaid, en eromheen gedraaid, en eromheen gedraaid. Waarom? Omdat ze niet geheel de Heere willen volgen. Heel eenvoudig. Dus je ziet dus vers 12, behalve Caleb, de zoon van Jefunne, het is toch niet te vatten, hè? Dat uit zoveel mensen, dat er maar een paar van die mannen naar binnen gaan. Terwijl de deur wijd open staat. En iedere dag konden ze dat zien en horen. Behalve Caleb, de zoon van Jefunne, de Keniziet en Jozua, de zoon van hun, want ze hebben volhard de Heere na te volgen. We vinden datzelfde ook weer in Jozua hoofdstuk 14. Maar daar gaan we nu op dit moment even niet naartoe. We gaan nu terug naar Matthäus 8. En dus alleen maar als eventjes een bemoediging om te zien hoe het is. Dat in het midden van alles kunnen we met de Heer leven en verder gaan. Want we leven in een tijd, we geloven dat we leven in de tijd van de spoedige komst van de Heer Jezus. Dat geloof ik zeker. En tegelijkertijd wordt het dan eigenlijk misschien niet makkelijker. En, maar ja, wat is makkelijk? Wat is makkelijk? Wat is nou eigenlijk makkelijk in het leven? Hoe zou je eigenlijk willen leven? Luie stoel, benen omhoog, in het christelijke leven, ja, dat is er niet. Sorry, maar als je dat zoekt, dan ben je in ieder geval op de verkeerde plaats. Want dat is er gewoon niet. Het leven met de Heer, ja, dat is een bijzonder leven. Het is een apart leven. Het is een leven van avontuur eigenlijk. Hè? Het is een avontuur om met de Heer te gaan. Want je weet nooit wat er de volgende dag is of het volgende uur is. En er is altijd iets nieuws. Want God is onze schepper. Ik lees dat iedere morgen. De eeuwige God. De Heere. De schepper. En hij schept iedere keer nieuwe dingen. Vraag je wel eens of dat die dingen voor je schept? Dingen die nog niet geweest zijn. Hij schept geen tweedehandszaakjes. Ik denk dat mensen vaak het idee hebben dat als je een christen bent, dan ben je met tweedehandszaakje bezig. Nee, de schepper die maakt iedere dag is toch een nieuwe dag. We hebben deze dag nog nooit eerder meegemaakt. Dit is een nieuwe dag. En wat er deze dag nog gaat gebeuren, dat weten we nog niet. Maar dat het van onze eeuwige God, de Heere, de Schepper is, dat is een geweldig iets. Want dan mag je nieuwe dingen verwachten. Zit niet naar dat oude te kijken, ga naar het nieuwe. Het nieuwe leven in de Heer Jezus. Wat een rijk leven. Nou, dan komt er iets aan. Nou gaan we werkelijk leven. En dan gaan we op reis. We gaan dus op reis, hè. Ga je graag op reis? Nou, misschien zeg je, nou, dat hoeft toch maar niet zo. Moet eens kijken wat er hier nu staat. Dat hebben we trouwens al gezien. Nu heb ik iets gedaan. Dat is, wil ik even laten zien. Dus je mag even opkijken. Dus het staat dus in Matthäus, Marcus en Lucas. Kijk maar even hier naar. En dan heb ik gewoon die drie delen naast elkaar gezet. En dan zo een beetje, zodat iedere tekst bij elkaar past. Uit Matthäus, uit Marcus, uit Lucas. Volg je me? En dan is dat heel duidelijk. Dan zet je die gewoon op een rijtje. Je kunt dat allemaal doen, vooral als je met een computer is niet zo moeilijk. Hè? En dan kun je zo mooi op een rijtje zetten. En dan zie je hier dat verhaal van die schriftgeleerde en die andere. En dan zie je hier wat er allemaal gebeurt in het vervolg hier zo. Dus er zijn delen die opgeschreven staan in Matthäus, er zijn er in Marcus en Lucas. Maar als je ze één keer achter elkaar leest, dan ben je, ja, dan moet je best goed van geheugen zijn om te zien, hey, hoe zat dat nou allemaal? Als je ze naast elkaar zet, zoals dat makkelijk te doen is, dan is dat zo mooi, want dan zie je, oh, hier heeft hij niks gezegd, hier heeft hij niks gezegd, daar heeft hij niks gezegd. Zie je dat? Dat is heel makkelijk, hè? Volgen we niet? Spreek ik wat al hier? Even checken. Even checken. Oké. Okay. Dus nu staat er dus iets. En in Marcus, we kijken eerst hier. En we hebben dat al gezien in vers 18. En Jezus, vele scharen ziende rondom zich, beval aan de andere zijde over te varen. In Marcus, daar staat. En op dezelfde dag, als het nu avond geworden was, zeide hij dat dan. Laat ons overvaren aan de andere zij. Nou is mijn vraag, is geen moeilijke vraag, maar waar zegt de Heer Jezus dat ze naartoe gaan? Naar de overkant, naar de overkant. Ze gaan naar de overkant. We zijn op weg ergens naartoe. En dan kan er wel eens iets gebeuren onderweg. Maar we gaan daar naartoe. Dat is het punt. Volgt u me? We gaan niet halverwege verdrinken. Nee, we gaan daar naartoe. En dat is ja. Weet je? Nou, goed. Dan gaan we even dus dit lezen. Want we gaan dit lezen. Dat hier in vers 23 van Matthäus 8. Dan komen we er eerst. En daar lezen we. En als hij in het schip gegaan was, zijn hem zijn discipelen gevolgd. Dus ze gingen wel in het schip met hem. En ziet, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alsof dat het schip van de golven bedekt werd. Als we dit nu allemaal vertelden, veronderstel ik, vertel dit verhaal hier. En nu ga ik aan jullie vragen om dit terug te vertellen. Dus zonder wat we hier lezen nu eventjes. Dus dan ga je het allemaal iets anders vertellen. En de ene spreekt de andere niet tegen. Nee, de ene voegt toe aan hetgeen dat de andere zegt. Zodat je een compleet verhaal krijgt. Nou, dat is hier ook gebeurd. Daarom lezen we Matthäus, Marcus en Lucas. Daar staan deze verhalen alle drie in. Oké? Okay? En er werd een grote storm, zegt Marcus, van wind. En de baren sloegen over in het schip, alsof dat het nu vol werd. Je kunt ook zien, soms vindt de ene iets veel erger als de andere. De ene zegt, Oh, nu verdenken we hem al. En de ander zegt, oh, ik heb haar voor mijn voeten wel. Nou, wat? Je kent dat, hè? De ene die kan gruwelijk overdrijven. En de ander, ja, die vertelt het verhaal, die laat eigenlijk het spannende eruit, hè? Zo is, zo, of laten we zeggen, zo zijn we. Dus, goed, dus je ziet hier wat er gebeurt. En dan soms de ene vertelt het eventjes eerder, het ene, en de ander weer wat later. Zo gaat dat verhaal dan. Dus we zijn hier dus nu bij het verhaal. En dus die storm, die is er. En we kijken wat er staat. Doch hij sliep. Hé, waar spreekt dat van? Waar spreekt dat van? Hij sliep. Rust. Rust. In het midden van de storm had hij rust. Rust. En wat gaan we doen in de storm? Rusten? Hè? Nee. Dat is wat. Ik moet even terugdenken aan 1 februari 1953. En ik was toen net in Nieuwendijk. Ik was hier, ik werkte wel hier, maar ik was toen even dat weekend bij mijn vader en moeder thuis. Nou, daar hadden we dus het water dat kwam over de dijk heen. Dat nooit vergeten. En dan sta je ervan te kijken. Ik weet, het is heel serieus. En dus daar neem ik niks van weg. Maar tegelijkertijd kan je toch niet buiten het feit, omdat sommige dingen zijn toch eigenlijk wel komisch. Wat mensen gaan doen op zo'n moment. Wel, ik zeg, ja, laten we de zak in ieder geval boven zetten, dat belangrijk is. Maar sommige mensen die gaan dan eerst de schilderijtjes weghalen. Ik zag mensen in blote benen, dit is 1 februari, hè, in blote benen de dijk oprennen. Nou, er was nog geen water dat er al stond, dus dat was helemaal nog niet aan de orde. Maar je ziet ja, eigenlijk de meest komische dingen zie je eigenlijk, hè. Als je dat eventjes zo terug kan halen, dan zie je van allerlei dingen gebeuren. En dan zeg je, ik ben blij dat er een paar mensen zijn die gewoon rustig zijn. Rustig zijn, want die kunnen nog wat doen. Maar degenen die geen rust hebben, die kunnen beslist niks doen, die maken het alleen maar erger. Ja, en zo hebben we dat in allerlei situaties. Maar zo heeft nu een ieder van ons dat in zijn eigen situatie. We kunnen de dingen soms veel erger maken dan ze zijn. Waarom? Wat heeft God gezegd? Wat zei de Heer Jezus tegen de discipelen? We gaan naar de overkant. We gaan naar de overkant. Twee jaar geleden toen hadden we een week. Met de koffiebar van Papendrecht. En in Boksel. In de buurt van Boksel in ieder geval. We waren een hele week. En ik had hier ook een onderwijzer. En toen gingen we vrijdagavond zouden zo de laan uitrijden van waar we kwamen. En die hele groep, die stond er om ons heen. En ik had ook dat verhaal gedaan van Naaman. En die 7 keer onder water ging. En de zon zag me boem. En waar kon het nog niet wegkomen? En dan ging hij eens, waar gaan we naartoe? Naar de overkant. En nou, ik denk, ze zijn er nog mee bezig. Want pas hoorde ik er iemand van die zegt, we gaan naar de overkant. Dat zijn gewoon dingen die je mag herinneren. We gaan naar de overkant. Over de tent van de maand moeten we daar, moet ik weer naar zoiets toe. Ergens in, bij de Heelvarenbeek. En dan hebben ze ook zoiets. We hebben ze weer gevraagd. Ik denk, ze laten toch een oude man van 70 wel een keertje met rust hebben. Nee, dat willen ze nog hebben. Ik weet ook niet waarvoor. Maar in ieder geval, we gaan naar de overkant. Zie je dat? Nou heb ik een vraag voor je. Ga je mee? Ga je mee? Ga je mee? Of zeg je, ik heb gezien wat er tussenin zit. Ik ga. Maar luister, ik heb dit toch een beetje meegemaakt, ook in deze zin, zoals het er hier staat. En dat is best een heel tijdje geleden. Ja, maar dat is 50 jaar geleden en nog een half jaartje erbij. En ik ging van Rotterdam naar Halifax met de boot. En 9 dagen op die boot. En 2 dagen ging hij op en neer. En maar hij ging niet achteruit of vooruit, geloof ik. Maar hij ging wel op en neer. En ze hadden het van de week over 8 meter hoge golven. Nou, ik weet zeker dat ze wel hoger waren. Want ze waren hoger dan die zeeboot. En hoe hoog dat die is, dat weet ik niet precies. Denk ik nooit gemeten. Maar het was gruwelijk hoog. En dan ging die boot op en neer, op en neer. En, maar waar gingen we naartoe? Naar de overkant. Naar de overkant. Ja. Dus ik zou nooit vergeten, we zijn van de overkant gegaan. Dat is goed om te weten. Hè? Maar die 2 dagen. Nou, ik heb er niet zoveel mee gezeten. Maar ik kijk er wel eens naar als ik. Oeh, dat is toch diep daar hoor. Hè? Tjongens. Dat is, nou, de meeste mensen die lagen ook in de kajuit. Voor meerdere redenen die we hier niet zullen bespreken. Maar in ieder geval. Het was een hele diepte als je dat zo zag. Hè? En dan ben je toch eigenlijk gezegd wel blij. Ik kende natuurlijk toen de Heer niet. Maar ik was toch wel blij dat ik aan de andere kant stond. En moest luisteren toen ik aan de andere kant stond. En tenslotte daar alleen zat in die grote hallen daar. En we zijn er pas nog een keertje geweest kijken een paar jaar geleden. En ik liep daar. Dan loop je nog met zeebenen rond. Hè? Want er zit er allemaal nog in, hè. Er zit er helemaal nog in. En dat is een beetje meer dan jetlag, hè? Zo houdt dat in de gaten. Zie je, even een vraagje nog. Ga je mee naar de overkant, zeggen ze. Een beetje meer het saaie hier zo, hè? Naar de overkant. Hij zegt Vlaanderen, want en in Zuid-Beveland, dan zeggen ze, we gaan naar de overkant. Hè? Nou, ga je mee naar de overkant. Hè? Nou, dat hebben we hier dus. Doch hij sliep. Zou je er nou blij mee zijn als de Heer sliep? Ja, kan je gewoon blij mee zijn. Waarom? Je weet, hij rust. En als hij rust, kan ik ook bij gaan rusten. En dan krijgen de discipelen. Laat maar even kijken wat ze zeggen. En zijn discipelen bij hem komen en hebben hem opgewekt, zeggende: Heere, behoed ons, wij vergaan. In Marcus zegt hij: Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? We denken, de schepper, hij is aan boord. Die kan toch niet vergaan door zijn schepping, hè? Dit is werkelijk zo mooi, hè? Dit is mooi. We luisteren. De schepper, jij zegt toch de schepper die woont bij je? Woont de schepper werkelijk in jouw hart? Hè? Gaat die werkelijk overal mee naartoe? En dan zeg je, ik haal het niet naar de overkant. Dat kan toch niet. Volgen we dit? Hè? Volgt gij mij? In deze. Zie dit? We gaan naar de overkant. Maar, heren, bekommert u zich er niet om dat ik verga? Eventjes een vraagje. Denk je dat de heren zich daarom bekommert hoe het met jou gaat? Ja, nee. Yes, no, maybe. Huh? Denk je dat de Heer zich bekommert daarom? Of dat jij vergaat? Ik ga het anders zeggen. Is er iemand die zich meer om jou bekommert dan de Schepper? Dan de eeuwige God? Dan de Heer? Is er iemand die zich meer om jou bekommert dan hij? Is er iemand die net als hij de hemel heeft verlaten, mens geworden is en daar naar het kruis gegaan is en daar gestorven is? Zijn leven gegeven heeft voor jou. Is er iemand die zich meer bekommert om jou dan de Heer? Heer, bekommert het u niet? Zit u er niet mee, heren, dat ik verga? Denk je dat wel eens? Ja, weet je wanneer dat is? Wij zouden zeggen wanneer je you feel sorry for yourself. Huh? Zit je wel eens een beetje met je eigen in de knoop? Nou, op die manier zou ik maar zeggen. Nou, dan is het. Huh? Dus dat kan voorkomen, dat kan iedereen voorkomen. Maar vergeet dan niet dat de Heer meer met jou bezig is dan jij zelfs met jezelf bezig bent. En ja, dan komt er toch, we moeten ook nog verder hier natuurlijk, we zijn nog niet klaar. En wat zegt hij? Hij zei tot hem: wat zijt gij zo vreesachtig? En op de ene plaats zegt hij: gij klein gelovige. En op de andere plaats zegt hij, in Marcus zegt hij: hebt gij geen geloof? Ja, dan is het geen wonder als je geen geloof hebt. Maar als je geloof hebt, eigenlijk zegt hij dus, als je geloof hebt, kan dit niet. Dus het is een van twee. Het is niet dat, dat we tussen hoop en vrees leven. Nee, het is, we gaan naar de overkant. Geloof je dat we naar de overkant gaan, dan heb je geen vrees. Het is, zoiets moois, dat moeten we toch even bekijken, want dit is die reis, hè, waar we nou mee bezig zijn. Hè. Dit is de reis van het leven. Ja? Nou, dit is de reis van het leven. Dan moeten we even met me kijken naar Jesaja. In Jesaja 43 zegt hij erover iets over. Jesaja 43. Maar nu, alzo zegt de Heer, uw schepper, o Jacob, en uw vermeerder, o Israël, vrees niet. Dat zegt hij vaak hoor, in Jesaja. Vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. De Heer is mijn herder. Ik ben zijn schaapje. Heel dom schaapje, maar wel zijn schaapje. Hè? Zorgt hij goed voor het zijde? Ik denk het wel, hè. Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u overstromen. Oh, niet. Zij zullen u niet overstromen. Hè? Een belofte, hè. Geloof je God? Geloof je God? Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden en de vlam zal u niet aansteken. Huh? Verder zegt hij vers 5. Nou, we zullen eerst nog vers 3 lezen. Want ik ben de Heere, uw God, de heilige Israëls, uw heiland. Ik heb Egypte, Moreland, Seba gegeven tot uw losgeld in uw plaats. Van toen af dat gij kostelijk zijt geweest in mijn ogen, dierbaar. Je bent dierbaar in zijn ogen. Zou hij het dierbare weggeven of opgeven of laten gaan? Huh? Zijt gij verheerlijkt geweest en ik heb u lief gehad. Daarom heb ik mensen in uw plaats gegeven en volk in plaats van uw ziel. Vrees niet, want ik ben met u. Ik zal uw zaad van een opgang brengen en ik zal u verzamelen van een ondergang. Ik zal zeggen tot het noorden geven, tot het zuiden, houd niet terug, breng mijn zonen van ver en mijn dochters van het einde der aarde. En ieder die naar mijn naam genoemd is en die ik geschapen heb tot mijn Heer, die ik geformeerd heb, die ik ook gemaakt heb. Zal de Heer voor je zorgen? Zal de Heer bij je zijn? Waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe? Naar de overkant. Naar de overkant. Oké, we gaan nog eventjes terug. Hij zei het dus, wees niet vreesachtig. En wat doet hij dan? Je moet eerst de storm meegemaakt hebben. En dan zien dat hij die stilt. En hoe stilt hij die? Moet goed daarover nadenken. Hoe stilt hij de storm? Door zijn woord. Door zijn woord. Geliefde, als er storm is in je leven, hoe kan de Heer die stil doen zijn? Bij van alles te gaan doen? Nee. Bij zijn woord. Moet je luisteren. Die hoofdman die zegt, spreek het woord. En mijn knecht zal genezen. Hier zien we een woord van de Heer. En water en wind houden tegelijkertijd op. Al een heel wonder. Dat zijn verschillende wonderen. Want eerst het water. Dan de wind. Zie, je houdt tegelijkertijd op. En je weet dat als de wind stopt, dan is het water nog aan het doorgaan. Nee, die houden gelijktijdig op. Hij heeft mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Mooi is dat, hè? En dat die Heer, die eeuwige God, die schepper van hemel en aarde, dat die bij je woont. Ja, dat die bij woont. Zie je de resultaten van de bergreden? Dan moet je niet vergeten waar we bezig zijn. Hè? Zie je de resultaten? Hè? Zie je wat er uitkomt? Wat de bedoeling ervan is? Hè? Nou, daar gaan we de volgende keer dan mee verder. Vader, we zeggen u dank voor het wonder van uw genade. Dat we zo samen mogen zijn in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dat we mogen weten dat Hij leeft. En dat Hij zichzelf voor dat leven gegeven heeft. En dat we zo mogen zien, Heere, de goedheid van onze God. Vader, we danken u daarvoor, want het is ver boven bidden en denken. En ook bidden we, Heere, dat gij zo een ieder in uw woord bemoedigt. Dat een ieder mag zien, ja, het is uw woord dat ons kracht geeft om verder te gaan. Dat we mogen weten, we gaan naar de overkant. Heere, we zijn op reis. We zijn nog niet thuis. Maar Heere, we zien uit om thuis te komen. En we weten dat we veilig zullen aankomen. Heere, we danken u daarvoor, want gij zijt de reisleider. Gij zijt degene die ons meeneemt. Heere, we gaan niet op onszelf. En gij zijt de schepper aller dingen. En gij schept iedere dag weer nieuwe dingen. En dat we zo voortdurend mogen opzien naar onze overste leidsman, de Heer Jezus Christus. Zo dragen we ieder daarin. In liefde aan u op. En zeggen u dank. En bidden, Heere, dat we zo voortdurend mogen zien naar het woord van God. Dank u in Jezus' naam. Amen.